De kerkraad maakt u het volgende bekend. Woensdagavond houdt de zondagschool haar jaarvergadering. Deze avond begint om 8:00. Allen hartelijk welkom. Donderdagavond vergadert de kerkraad. Gelegenheid voor doopaangifte om 8:30. Overig bezoek na 8:30. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 118 en daarvan het zevende vers: de Heere is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang, en wat er verder volgt in het zevende van 118. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 5 en daarvan het vierde vers: gij die geducht zijt in vermogen, verdraagt de goddeloosheid niet. Gij zult, o God, die het al doorziet, de boze voor uw heilige ogen geenszins gedogen. En daarna vindt de schriftlezing plaats, die kunt u vinden in het boek Openbaringen hoofdstuk 5... waarvan de eerste 10 versen de tekst voor de prediking vormen. Wij luisteren dus naar de wet, wij zingen het vierde van Psalm 5 en daarna Openbaringen 5.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En ik zag in de rechterhand desgenen die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met grote stem, wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen, noch hetzelfde inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij, ween niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids heeft overwonnen, om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag en zie in het midden van de troon en van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht, hebbende 7 hoornen en 7 ogen, dewelke zijn de 7 geesten Gods die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgenen die op de troon zat. En als het boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebbende 11 citers en gouden violen, zijnde vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende, gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed, uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem veler engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen. En hun getal was 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000. Zeggende met een grote stem: het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn, en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen: hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden: amen. En de 24 ouderlingen vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid.
In onze voorbeden willen wij denken aan zuster Kooijman van Oud-Heusden, die in het ziekenhuis nog verblijft, en broeder P. Molenaar, die deze week aan zijn pols geopereerd zal worden. En dankzegging is er dat er in het gezin van Ben en Rianne Vlier een gezonde dochter is geboren. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Zo naderen we voor uw heilig aangezicht, Heere, met dit schriftgedeelte dat we samen gelezen hebben, waarin gij uw kerk bemoedigt, dat het welbehagen van u doorgaat door hem die ook in de troonzaal zich bevindt. Dat is de Heere Jezus Christus, de Zoon van u, aan wie u alle macht hebt gegeven op hemel en op aarde, en aan wie u de zaligheid van uw kerk hebt toevertrouwd. En wat is dat een groot wonder. Daarin bent u te aanbidden en te prijzen, Heere. En geef dat wij dat ook zo naar voren mogen brengen in de prediking, en dat dat gemeente ook zal bemoedigen, opdat wij op hem mogen zien, die er toch zorg voor draagt dat er elke keer dienaren des woords uitgestoten zullen worden in uw wijngaard, zendelingen uitgezonden worden en evangelisten toegerust, en ambtsdragers gegeven worden aan de kerk, om zo ook diegenen die onder het zegel van de eeuwige verkiezing liggen te roepen door uw woord en door uw geest. En dat dat zeker ook gebeuren gaat, ondanks het woeden van de hel, ondanks de tegenstand van de duivel, ondanks het krachtige ongeloof in de mens. En Heere, geef toch dat we zo ook naar de kerk zijn gekomen met een gebed in ons hart: och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. Daarom bidden we van u dat er toch nog zondaren bekeerd mogen worden deze dag. Het zal groot zijn. Raak ze toch in hun hart, Heere, en verootmoedig ze toch. Doe ze smelten onder uw liefde en geef ze een verbroken en verslagen hart, opdat ze gaan wenen met Johannes. Dat zij gaan zien dat er nou niemand is die hun ziel kan redden, tenzij dat hij tussen beiden komt. En daar gaat het toch uiteindelijk om, dat we hem leren kennen. En wij bidden u daar dan ook om, of gij dan al degenen die bekommerd zijn over hun toestand wilt leiden tot de kennis van Christus. Opdat zij door hem leren tot God te gaan. Want buiten hem Bent u een verterend vuur voor de zondaar, kunt u met ons niet van doen hebben vanwege de zonde en de ongerechtigheid en vanwege uw heiligheid en vanwege uw rechtvaardigheid. Heere, wij hebben dat verdiend, dat gij niet naar ons omziet, maar wij pleiten op uw barmhartigheid, op uw goedertierenheid. O Heere, we smeken het, u ontfermt u zich over ons en onze kinderen. In het bijzonder ook over uw volk en kinderen op de levensweg wilt u hen sterken in de strijd des geloofs, in het dragen van het dagelijkse kruis, als ze moeten leren sterven aan hun eigen ik en de wereld. En Heere, wilt gij in alle moeite en in alle verdriet toch uw troost en bijstand schenken. Dat bidden we in het bijzonder voor de rouwdragenden in ons midden, of gij hen toch wil vertroosten. We bidden u of gij ook met de zieken wil zijn, hen die aan huis gebonden zijn of die verpleegd worden in verschillende tehuizen. We denken ook aan broeder en zuster Visser van de Ziedewijkse Kade, omdat zuster Visser kwam te vallen in het ziekenhuis ligt. Heere, wilt u ook met haar zijn en wilt u ook met onze broeder zijn die daardoor ook buitenshuis terecht kwam in Smeeslandse Dijk. Wilt u met hem zijn als hij zich bedroefd voelt, als hij zich eenzaam voelt en onze zuster weer oprichten van het ziekbed. Heere, wij bidden u of gij ook genezing wil schenken. Gedenken er bijzonder ook onze zuster Kooiman van Oud-Heusden, die weer even een teruggang heeft gehad in de achterliggende dagen. En u weet ook wat de oorzaak daarvan is, omdat ze zo moedeloos is, en wij smeken u daarom ook of gij toch haar wilt opbeuren, of gij haar wil versterken in haar geest, opdat het lichaam ook daardoor genezing mag ontvangen. Maar Heere, toch niet onze wil geschieden, maar uw wil geschieden. Wilt gij haar dan ook vertroosten in het bijzonder door uw nabijheid, door uw bezoek te geven. We dragen ook onze broeder Molenaar aan u op, die geopereerd moet worden weer aan zijn pols. U weet ook hoe belangrijk dat voor hem is, ook met het oog op de toekomst, hoe dat alles dan zal gaan functioneren met het oog op zijn toekomstig werk. Wij bidden u, Heere, of gij toch de ingreep wil zegenen, opdat hij in de toekomst toch weer zijn werk zal kunnen doen. Maar als het anders zal gaan, wilt u hem dan ook eens willend maken met uw weg, want uw weg is in het heiligdom. Wij begrijpen vaak niet uw wegen, Heere, maar geef toch dat het voor hem ook tot nut mag zijn, tot geestelijk nut mag zijn. Gedenk ons zo allen tezamen in uw gunst. Wilt u de duivel op een afstand houden? Wilt u ons wakker houden, Heere, dat we niet in slaap vallen? Wilt u ook ervoor zorgen dat de zorgen van het leven ons niet volledig in ons bezet houden? Ja, Heere, gedenk ons zo in uw gunst en goedheid. We dragen ook onze zondagsschool aan u op, ook wanneer ze straks weer bij elkaar komen, maar ook als ze woensdag gaat jaarvergadering houden, zegen dat werk. We danken u ook voor de goede verkoopdag die we gisteren met elkaar mochten ontvangen. Gij hebt het ook alles wel gemaakt. O Heere, wilt gij een verhoorder van het gebed zijn, niet om onzentwille, maar alleen om Jezus willen. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 89, het derde vers. Daar staat in: wie is aan u gelijk bij al de hemelingen? Dat gaat ook over de meerdere David. En dan vers 4. God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad, en vreselijk boven het Heer dat om zijn rijkstroom staat. Dat gaat over de regering Gods. En 9. Gij hebt wel eer van hem. Dat is ook weer de meerdere David, Christus, die gij geheiligd had, afgezonderd hebt, gezegd in hun gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. Wij noemden u 3, 4 en 9 van Psalm 89. En de Heere zegen u en uw gaven. zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, terwijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. 12e van Psalm 73. Gemeente, jongens en meisjes, we hebben samen met Johannes gekeken in die troonzaal. God die op de troon zit en de vier dieren die de troon dragen. En daaromheen die 24 ouderlingen. Dat grote podium met daarvoor die koperen zee. En die lampen, die zeven lampen die we zien. De Heilige Geest. Maar waar is de Heere Jezus? Ja, er waren natuurlijk wel symbolen die naar hem wezen. Maar waar is de Heere Jezus daar in die troonzaal? Nou, dat vertelt ons Openbaringen 5. En daar willen we dan naar luisteren, geliefden. Christus in de hemelse troonzaal. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Zijn plaats, zijn taak en zijn glorie. Christus in de hemelse troonzaal. Zijn plaats, zijn taak en zijn glorie. Nu wordt Johannes aandacht gevraagd voor een boek. Een boekrol. Jongens en meisjes, die hebben jullie wel eens gezien. Op een plaatje. Zo'n grote boekrol. Het is jammer dat ik hem hier niet in mijn hand heb. Maar je kunt je dat wel een beetje inbeelden. Hoe zo'n grote boekrol eruit ziet. En die boekrol die zit op slot. Met zeven zegels. En Johannes die kijkt naar die boekrol. En hij ziet dat die boekrol. Die bevindt zich in de rechterhand van God. En dat is natuurlijk ook niet zomaar. Nu weten we dat God een geest is, dus je kunt hem niet zien. Dus dat is ook weer symbolisch, figuurlijk uitgesproken. In de rechterhand van God bevindt zich die grote boekrol. En als het gaat om de rechterhand van God in de Bijbel, dan heeft dat alles te maken met de daden van God die hij uitvoert met zijn rechterhand. Dat zullen we straks ook aan het eind van de dienst zingen. Gods rechterhand is hoog verheven. Zijn sterke rechterhand doet door zijn daden de wereld beven. Houdt door zijn hand Gods volk in stand. En als we goed kijken naar die boekrol, en Johannes vertelt ons dat, dan blijkt dat die boekrol van binnen en van buiten helemaal beschreven is. Hij kan hem natuurlijk niet aan de binnenkant zien, maar hij ziet hem wel van de buitenkant. En dan zie je allemaal letters op die boeken. Helemaal bezet met zinnen, met woorden, met letters. En dat heeft natuurlijk een betekenis. Dat heeft deze betekenis, dat er dus niets bijgeschreven kan worden. En dat er ook zomaar niet iets van geschrapt kan worden. Ja, dat boek dat zit vol. Vol met alle voorspoed en alle tegenspoed. Die in deze wereld ons overkomt. En het heil en het onheil. De geopenbaarde dingen, zoals we die in de Bijbel aantreffen, en de verborgen dingen, zoals die in Gods raad opgetekend staan. En dan zijn die zeven zegels te zien. Die boekrol is dus op slot, die is vastgemaakt, die kan zomaar niet opengerold worden. En dat heeft natuurlijk een betekenis, die zeven zegels. Zegels werden in het Oude Oosten gebruikt om iets van een waarmerk te voorzien. Dat het van goede kwaliteit is. En als het gaat om een boek, in dit geval die boekrol, dat het gaat om de inhoud, dat die inhoud waarachtig is. Dat er geen leugens in staan. En dat het op slot zit, dat wil dus zeggen dat het verborgen is wat erin staat. Wat er precies allemaal staat te gebeuren, dat weten wij niet. Dat staat in die boekrol, in de raad van God. En daarom, als we dat samenvatten, wat wil dat zeggen, die boekrol, gemeente? Dan wil dat zeggen dat daar Gods eeuwig besluit in opgetekend staat. En wat God daarvan gaat openbaren, wat God daarvan bekend gaat maken aan ons. En wat God daarvan gaat realiseren, van datgene wat er in die boekrol staat. In die boekrol, daar staat Gods raadsplan, Gods heilsplan en ook Gods reddingsplan dus met deze wereld. En nu blijkt dat dit boek vanuit Gods rechterhand wordt aangeboden. Dus die rechterhand die strekt zich uit met die grote boekrol richting Johannes. Met de bedoeling dat die boekrol geopend gaat worden. En dat vervolgens iemand die boekrol gaat inzien. Om datgene wat erin staat uit te gaan voeren. En dan lezen wij in vers 2. En ik zag een sterke engel uitroepende met een grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? Dat klinkt door de troonzaal. Een sterke engel staat er met een grote stem, zodat het overal gehoord wordt. Het vraagt deze sterke engel of er ook een gegadigde is die het waardig is om dat boek te openen, om die zegels te verbreken. Nee, er komt niemand naar voren in de troonzaal. En dat lezen we ook in onze tekst. En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. Niemand is dus waardig. Niemand heeft de kwaliteiten om dit boek te openen, in te zien en uit te voeren. En als het dan stil blijft en er komt niemand naar voren, dan blijft de reactie bij Johannes niet uit. We lezen dat in vers 4. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. Johannes, hij begint heel heftig te huilen, jongens en meisjes, als hij dat merkt, dat er niemand is die dat kan. En waarom weent Johannes dan? Nou, niet alleen om het feit dat er niemand is, maar Johannes die heeft ook wel terdege door waarom dat zo is. Omdat er niemand is zonder zonde. Niemand kan dat heilige boek aannemen en die zegels gaan verbreken. Er is niemand meer op de aarde die beantwoordt aan dat voortreffelijke beeld van God waarmee hij de mens geschapen heeft. Adam en Eva, dat waren immers de uitvoerders van de wil van God in het paradijs. En zij hadden daar ook de kwaliteiten voor. Zij waren echt volmaakt zonder zonde. En ze hadden echt de gave om de uitvoerder te zijn van de wil van God. Maar die gave die hebben ze verprutst. Door naar de duivel te luisteren. En door te zondigen tegen God. En daardoor zijn ze ten ene male niet meer in staat en ook niet bevoegd om nog langer de uitvoerder van God te zijn. Maar laten we dat woordje eens wegen, gemeente. Welk woordje, dominee? In vers 3, niemand. Niemand in de hemel, nog op de aarde. En Johannes heeft dat woord, niemand, echt in zijn gewicht gevoeld in zijn ziel. En daarom begint hij te wenen. Over de oorzaak daarvan. De zonde, de ongerechtigheid. Wat heeft dat toch teweeg gebracht? En juist doordat hij dit beleeft, beleeft hij ook de noodzakelijkheid van de komst van Christus in zijn hart. Wordt hij als het ware gedwongen om dan toch nog eens een keer te kijken of er misschien toch nog iemand is die bevoegd is om daadwerkelijk die zegels open te breken. Kent u dat woord niemand, gemeente? Ook in de beleving. Kent u daar, ken jij daar iets van in je eigen leven? Doordat je erachter gekomen bent wie je geworden bent voor God. In je diepe val. Dat je niet in staat bent om je te bekeren. Dat je niet in staat bent om de wil van God uit te voeren. Dat je niet in staat bent om te geloven. Dat je niet in staat bent om jezelf te redden. Dat je verloren moet gaan. Ken je er iets van dat het van onze kant allemaal op slot zit? En dat wanneer het niet geopend wordt van Gods kant, als het gaat om Gods reddingsplan met een arm en een verloren zondaar, als het gaat om de belofte van God geopenbaard in het evangelie, als dat niet open gaat, als iemand daar niet is die daartoe bevoegd is om dat uit te voeren, dat ik dan verloren ga. Dat het geen zin heeft om hier in de kerk te zitten. Dat het geen zin heeft om te preken. Dat het geen zin heeft om dan te bidden of de Heer ons wil beschermen tegen de duivel en al zijn macht en tegen de wereld en de zonde. En dat het geen zin heeft om onze kinderen op te voeden bij de Bijbel en ze naar een reformatorische school toe te sturen. Echt waar niet, dan heeft dat totaal geen zin. Niemand, niemand zal dan niemand mij raad kunnen geven. Zal dan niemand mij kunnen bekeren. Zal dan niemand mij dat geloof kunnen geven. Misschien ben je wel eens vastgelopen doordat je dacht, weet je wat, Ik ga eens naar de dominee toe. Ik heb dat zelf ook eens een keer meegemaakt, jonge mensen. Ik had een afspraak met een dominee, 's ochtends om 6:30 was dat. En hij had mij gezegd hoe ik de deur open zou kunnen krijgen van hem. Want ik ging meerdere malen naar hem toe. En toen stond die deur niet open. Dat touwtje was niet te bereiken. En ik ging na een half uurtje nog eens een keertje. Maar dat touwtje hing nog steeds niet buiten zijn brievenbus. Hij was zich verslapen. Maar ik liep zelf vast. Met van alles en nog wat. Maar wat heeft de Heere me toen een les geleerd? Want ik dacht, die dominee zal me wel een antwoordje geven. Gods kinderen kennen dat woordje niemand.
Gods kinderen kennen dat wenen over waarom er niemand is die als middelaar op kan treden. Dan hoort Johannes: ween niet. Een van de ouderlingen zeide tot mij: ween niet. Zie. En wat is dat een belangrijk woord, gemeente? Dat is het woord des evangelies. Dat een van die ouderlingen, de vertegenwoordigers van de triomferende kerk, het roept: wee niet. En dat mag vanmorgen ook in de kerk gezegd worden, gemeente. Dat is het evangelie. Dat de Heer het weet van die wenende Johannessen, die vastgelopen zijn, en dat de Heer dan roept: wee niet, zie. Toch nog? Jazeker. Dat is een keerpunt in het visioen. Is er dan toch iets aan de aandacht van Johannes ontsnapt? En zo is het toch ook. Je kunt je soms blind wenen. Dat je de mogelijkheid van zalig worden niet ziet. En dat dat opeens zomaar inbreekt bij je. Doorbrekend licht noemen we dat. Dat de Heilige Geest mijn blinde zielsogen opent zomaar plotseling bij verrassing. Zo kostelijk, zo ongedacht. Wee niet. Maar Heer, ik heb alle reden om te wenen. Zie. Dan wordt Johannes geroepen om te zien op Christus. Heb je het wel eens beleefd? Zie! Zie hem! Denk aan Spurgeon. Spurgeon die ook in zijn ongeluk liep. We kennen dat verhaal. Hij ging naar een talentvolle dominee en hij dacht: Die zal mij wel uit die knoop halen. Maar hij werd verhinderd door de sneeuw. En hij moest noodzakelijkerwijs uitwijken. En hij kwam daar in een heel klein schuurtje. En daar kroop een of andere ongeletterde oefenaar op de preekstoel, die totaal geen theologie gestudeerd had. En hij sprak alleen maar zijn tekst uit en hij zei wat van die tekst. Na 10 minuten was hij eigenlijk al uitgepreekt en begon hij te herhalen. Maar wat ging hij herhalen? Bent u naar mij toe? En er staat in het Engels: look, look to me. En hij zei het tegen die jongeman daarachter in de kerk. Hij zag hem wenende zitten. Ik heb een woord voor u. Look, look to me. Look to me. Wend u naar mij toe. En word behouden. En als je het leest in de levensbeschrijving van Spurgeon, dan lees je dat er een groot wonder gebeurde. Hij vertelde: het was alsof de schellen van mijn ogen afvielen. En dat ik opeens niet meer die prediker zag, maar dat ik opeens hem zag. Hem, die zich hier ook in de troonzaal aan Johannes openbaart. En dan wordt hij ons getekend, gemeente. En dat is het mooiste werk van een dienaar des woords, wanneer hij Christus mag uitschilderen. En dat mag Johannes hier ook doen in dit visioen. En dan lezen wij: zie de leeuw uit de stam van Juda. Zo wordt hij allereerst aan hem geopenbaard als een leeuw uit de stam van Juda. En dan wordt hij herinnerd aan de profetie die vervuld is. Zoals Jacob dat op zijn sterfbed heeft uitgesproken: dat hij uit Juda zal voortspruiten als een leeuw, het symbool van macht, van kracht. De sterke God, zo wordt hij genoemd in Jesaja 9. Hij die de duivel en de zonde heeft overwonnen. Zie, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen. Luister goed hoe hij hier genoemd wordt. De wortel Davids. Dus niet degene die uit David voortgekomen is. En dat is ook wel zo. Maar David is uit hem voortgekomen. Hij is de wortel van David. Dat David er gekomen is, dat is te danken aan hem. En dat het hele Davids geslacht bewaard is gebleven, dat is te danken aan die wortel. Dat is te danken aan hem. Aan de Heer Jezus. Hij is de koning van eeuwigheid tot in der eeuwigheid. Zie, hij heeft overwonnen. En wat staat er dan? Namelijk om dat boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. Wat zal er toch een gelukkig gevoel zijn gekomen bij Johannes toen hij dat hoorde. Dat er toch één is. Dat is een onuitsprekelijke blijdschap. Wanneer dat aan je ziel geopenbaard wordt, daar moet je naar staan, hoor, bekommerde ziel in ons midden. Als je ongelukkig over de aarde loopt en de duivel die werp je maar in dat er het voor jou, voor u niet meer kan. Zie dat je uitziet naar iemand die daadwerkelijk bekwaam is en alle machten en krachten en zonden en duivel heeft overwonnen voor een arm en een verloren zondaar. Om dat open te breken voor je, die zeven zegels open te breken. Dat heeft alles te maken ook met het zalig worden van je persoonlijke ziel, hoor. Wat zou je gaan doen? Als dat tegen je gezegd wordt, zoals een Johannes. Ja, dan zou ik gaan kijken, zegt een kind. Ja. Inderdaad. Of ik hem zou zien. En ik zag en ziet in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een leeuw. Nee. Een lam. En in het Grieks staat Arnion. En dat kun je vertalen met een lammetje. Ach, misschien wel een teleurstelling. Ik dacht een leeuw te zien. Symbool van kracht en van macht. Maar dan zien we een lammetje. Nou, dat is toch niet bepaald een symbool van kracht en van macht. Een zwak klein lammetje, jongens en meisjes. En dan staat er ook nog bij dat dat lammetje daar staat als geslacht. Er is een flinke wond aangebracht bij dat lammetje. En dan moet je denken aan het mes van de priester in het Oude Testament. Als de oud-testamentische gelovige met een lammetje kwam, wat deed dan de priester? Dan sneed die priester zijn strot door. En dan kun je wel nagaan wat er dan gebeurde met dat dier. Dat dier dat... Dat werd gelijk gedood. Het bloed stroomde er dan uit. Een klein lammetje dat geslacht is. Maar er staat wel iets opmerkelijks bij. Terwijl het geslacht is, blijft het lammetje staan. Want er staat een lam staande als geslacht. Het valt niet neer. Dat is een bemoediging. Dat is een teken van zijn overwinning. Dat hij blijft staan. U bent me al voor natuurlijk. Goede vrijdag. Het lam geslacht. Staande, Pasen, opstanding. En dan is er nog meer te zien aan dat lammetje. Het lammetje heeft 7 hoornen. Teken van kracht en macht. Het is dus een mannetje, dat lammetje. 7 hoornen en 7 ogen. En het wordt gelijk verklaard wat die 7 ogen zijn. Dat zijn de 7 geesten Gods die uitgezonden worden over alle landen. Daar heb je het weer, die 7 geesten Gods die dus van dat lammetje uitgaan. Pinksteren. Ja, geliefde gemeente, wat ziet Johannes in de hemel, in die hemelse troonzaal? Hij ziet eigenlijk al de heilsfeiten zomaar op een rijtje in één keer voor ogen. Hij ziet kerst, de wortel Davids, de leeuw van Juda, advent, kerst. En dan ziet hij natuurlijk Goede Vrijdag, geslacht, staande, opstanding, straks hemelvaart. Want hij staat daar in de hemel en hij gaat wat doen. En Pinksteren, die 7 ogen, die 7 geesten, hij ziet het. Al de heilsfeiten concentreren zich in dat lammetje, geliefde gemeente. Daar in die hemelse troonzaal. Dat lammetje, dat heeft overwonnen. En daar moet die verslagen wenende Johannes nu op zien. Zie op hem. Zie op hem, arm en verloren zondaar. Die vastloopt en niet weet hoe hij zalig moet worden. Zie toch op hem. Op dat lammetje. Daar in die troonzaal. Waarom dan, dominee? Waarom dan? Vanwege zijn taak, onze tweede gedachte. En dan zijn we bij vers 7 aanbeland. Dat lammetje, dat komt in beweging. Want er staat in vers 7, en het, dat is het lammetje, kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgene die op de troon zat. En als het dat boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 ouderlingen voor hem neder, hebbende elk citeren en gouden violen zijn de vol reukswerks, welke zijn de gebeden der heiligen. Dat is voor de derde gedachte trouwens. Maar eerst vers 7 dus. En het kwam. De taak van dat lammetje. Dat lammetje komt dus in beweging. Namelijk om die 7 zegels open te gaan breken. En hij gaat er daadwerkelijk toe over. En in dat woord daar ligt al zoveel in. In en het kwam. Dat is hemelvaart. Het kwam van de aarde naar de hemel. Het kwam nadat hij zijn leven heeft gegeven tot een rantsoen voor velen. En het kwam nadat het opgestaan is uit de doden. Het kwam met de tekenen van zijn verzoenend sterven. Het kwam tot de heilige God. En de heilige God ontbrandde niet in toren dat er nu een mens kwam. Want hij is waarachtig mens en hij is ook waarachtig God. En hij kwam als de volmaakte hoge priester om daar te verschijnen voor het aangezicht van de Vader. En het kwam en het nam. Dat grote boek. Kijk maar jongens en meisjes. Hij neemt het. Om dat grote boek. en de zegels daarvan open te breken. Hij neemt het uit de rechterhand van God. Hij is waardig. Hij is bevoegd. Hij is bekwaam om nu dat welbehagen van God uit te gaan voeren, geliefden. Om het koningschap van God te realiseren. Nu kan ik nog zalig worden. Nu heeft het zin om te preken. Nu heeft het zin, jongens en meisjes, om naar de kerk te komen. Om naar de zondenschool te gaan en naar de catechisatie. Om je Bijbeltje te openen, je knieën te buigen. Je kunt bekeerd worden. Echt waar. Ouderen in ons midden die zucht en zegt, ik ben al 80 jaar dominee en nog steeds onbekeerd. Zie eens omhoog. Denk eens aan het lam dat naar God toe gaat en die boekrol neemt en dat open gaat breken. Zonder dat de Heere zich in vertoornt over het feit dat iemand dat doet. God laat dat toe. En het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Dat betekent dit, dat woord gelukkiglijk, dat betekent succesvol. Niets en niemand zal hem meer tegen kunnen houden. De duivel kan hem niet meer tegenhouden. Het ongeloof in het hart kan hem niet meer tegenhouden. De vrome godsdienst kan hem niet meer tegenhouden. De wereld kan hem niet meer tegenhouden. Je twijfelzieke hart kan hem niet meer tegenhouden. Zelfs je zonde en je ongerechtigheden kunnen het niet meer tegenhouden. Hij is het die over de bergen heen gaat, over de heuvelen heen springt. Hij komt tot de zondaar toe. Hij komt tot je ziel toe. Hij wil inbreken, omdat hij die zegels verbreekt. Hij komt om de zondaar van dood leven te maken. Hij komt om die zondaar te leiden tot de kennis van hem, door wie we alleen zalig kunnen worden. Hij komt om zijn geest te geven, als een onderpand in het hart, als een bewijs in het hart. O, wat is die geest toch noodzakelijk, gemeente. Wat worstelen Gods kinderen toch dikwijls met de toe-eigening des heils. Dat ze zeggen, o dominee, is het wel voor mij. Het wordt zo aangevochten en bestreden, het is zo donker. Ik zie het werk Gods niet meer in mij. Maar hij komt met zijn geest om dat te verzegelen. Om dat te bevestigen. Om dat krachtig als het ware weer te doen opvlammen. Dat werk Gods. O, misschien ga je biddeloos over de aarde. Dat je zegt, als ik mijn bidden toch bekijk, ik moet het constant afkeuren. Ik heb alleen al over mijn gebed verzoening nodig. Maar hij komt met de geest der genade en der gebeden. Omdat die zegels verbroken zijn. Je worstelt misschien met de vreemde leiding van God in je leven. Dat je zegt, mijn leven is één groot raadsel, dominee. Ik kan er niet meer uitkomen. Maar hij komt hoor. Want hij is bevoegd om je raad te geven. Om je te helpen. Om je licht te geven. Om je te leiden door dat moeilijke leven. Straks zullen we het gaan zingen met Asaf. Die er ook zo bovenuit getild werd toen hij in het heiligdom terecht kwam. Gij zult mij leiden door uw raad, Heere. En daarna zult gij mij opnemen in uw heerlijkheid. O, als dat open gaat, gemeente. Dat zicht op hem die naar God toe gaat, naar de troon toe gaat. En die boekrol opent. Dan zeg je, ach, wat maakt me eigenlijk nog druk om? Wat maakt me eigenlijk nog zorgen om? Want dan word je er bovenuit getild, geliefden. Dan mag je het uit handen geven. Zoals Johannes die wenende Johannes dat ook moest doen. Dat ook moest leren. Zegt Johannes, hou nou eens op om nog uit te kijken naar iemand anders. Want er is onder de hemel geen andere naam gegeven door de welke wij moeten zalig worden. En het kwam en het nam het boek uit de rechterhand van degene die op de troon zat. God heeft een welbehagen aan hem. Ken je daar iets van? Hoort hem? Zo zegt God, wanneer God zijn taak aan hem geeft tijdens zijn rondwandeling op aarde. Hoort hem, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En als dat gebeurt in de hemelgemeente, dan ontvangt hij alle glorie, onze derde gedachte. Vanaf vers 8 tot en met 14. Opnieuw buigen de vier dieren en de 24 ouderlingen zich neer. Deze keer doen ze dat voor het lammetje. Zie het voor je. Die vier dieren, wat betekende dat ook alweer, jongens en meisjes? Weten jullie dat nog? Met die 6 vleugels en met al die ogen. En die ene met een mensengezicht, die vertegenwoordigden alle schepsel. Alle schepselen zullen eenmaal hun knie buigen voor hem. Ik hoop niet dat het voor u te laat zal zijn. Want er is niets erger om in de dag der dagen je knieën te moeten buigen voor hem. Als je onbekeerd bent. En zeker wanneer je onder de prediking van het evangelie hebt verkeerd. Weet je dat? Onbekeerden in ons midden, laat je waarschuwen. Laat je waarschuwen. Want er staat aan het eind van het boek Openbaring de toorn van het lam. Breng ze hier en sla ze dood aan mijn voet. Laat je waarschuwen, onbekeerde. Neem dat nou eens mee in de binnenkamer, kan niet bidden, dominee. Probeer het maar. Weet ik ook wel dat je niet kunt bidden. Maar je hebt wel een mond, toch? Je hebt wel een stem, toch? Ja. Je hebt wel verstand gekregen van de Heer. Je bent niet een stok en een blok. Dan zeg je dat maar tegen God. O God, hier ben ik. Een verstandelijk, koud mannetje. Onverschillig meisje. Die helemaal niet in beroering komt als de dominee waarschuwt. Heere, bekeer me toch. Voordat het te laat is. Maar alle schepselen buigen zich neer voor hem. Maar in het bijzonder die 24 ouderlingen. Ze geven hem de eer. En dat buigen, dat is een bewijs dat dat lammetje ook daadwerkelijk God is. Want we mogen voor niemand buigen. Niet voor de sporthelden. En niet voor de popzangers. Niet voor dominees. Alleen voor God. Buig voor hem neer. En die 24 ouderlingen, die hebben een muziekinstrument in hun hand. Een citer. Een klein snareninstrument. Jongens en meisjes, misschien bespelen jullie ook wel een instrument. Dat is heel mooi. Veel oefenen, hè. Gisteren was ook een van de meisjes bezig met het vioolspelen op de verkoopdag. Denk je daar wel eens aan? Dat je zegt, zou ik die ook mee kunnen nemen naar de hemel? Ja, dat doen wij natuurlijk niet. Dat er iets in een kist gelegd wordt om mee te nemen, dat is bijgeloof. Maar denk je daar wel eens aan? Als je op dat muziekinstrument aan het spelen bent. Misschien heb je er nog nooit aan gedacht. Maar dan moet je dat eens meenemen. Als je op je piano speelt, of op je orgel, of op je viool, of op je fluit. Dat je zegt, ach heren, zou ik nou ook straks in de hemel dat muziekinstrument mogen gebruiken tot eer van u. Het is een gave Gods. Echt waar hoor, jongens en meisjes. En in die andere hand hadden die 24 ouderlingen een viool met een F. Hè, dat is een schaal. En in die schaal daar bevindt zich reukwerk. En dat zijn de gebeden der heiligen. Kind van God in ons midden. Denkt u daar wel eens aan. Als u aangevochten wordt op de verhoring van uw gebed. Misschien dat u ziet op uw kinderen, op uw kleinkinderen. Of op de bekering van zondaren in het midden van de gemeente. Of dat de Heere weer nieuwe ambtsdragers zal geven in de toekomst. Bekeerde jonge mannen, echt door God bekeerd. Of dat er misschien wel een enorme moeilijkheid is in de weg van Gods voorzienigheid. En dat je aangevochten wordt van, daar komt niks van terecht, man. Man, je bidt en het komt niet verder dan het plafond. Dat je misschien wel atheïstische gedachten krijgt. Zoals ik pas gehoorde van een kind van God. Die daar zo mee bestormd werd. Waardoor het gebed verlamd werd. Zou het wel allemaal bestaan? Als je dan zo'n visioen leest, is dat niet allemaal een beetje fantasie van een man die een beetje droombeelden heeft gehad? Maar kijk eens. Wat die ouderlingen in hun hand hebben, een schaal met de gebeden der heiligen. Als een liefelijk reukwerk voor het aangezicht van de Heere. Jazeker, allemaal geselecteerd door die grote voorbidder. Allemaal verzoend door die grote voorbidder. Gewassen en gereinigd door die grote voorbidder. Als een gedenkboek voor het aangezicht van de Heere. Als een liefelijke reuk voor de Heere. Niet omdat ik nou zo goed bidden kan. Maar vanwege die grote voorbidder. Omdat hij dat verzoend heeft. Kijk, en zo buigen ze zich voor dat lammetje neer. Met dat muziekinstrument en die schaal in hun hand. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met die boekrolgemeente. Die straks opengebroken zal worden. Want Gods kinderen die bidden namelijk, u wil geschieden. En dat willen ze ook graag. Dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. De wil van God geschieden wordt de geschiedenis door hem. En nu gaat het gebeuren. Dat geloven ze, dat zien ze. En als ze dat zien, dan beginnen ze te zingen. En dan staat er in vers 9, en ze zongen een nieuw lied. Waarom nieuw? Nu, omdat er een nieuwe gebeurtenis plaatsvindt in dat visioen. Een nieuwe stap van dat lam. Dat hij dat boek gaat openbreken. En wat zingen ze dan, gemeente? Laten we eens meelezen. Naar dat couplet luisteren. En als hier staat in vers 9, en zij zongen, dan geloven we dat daar die 24 ouderlingen mee bedoeld worden. En niet zozeer die vier dieren, vanwege de inhoud van dat lied. En dan beginnen ze te zingen, gij zijt waardig. En dan gebruiken ze datzelfde woord als van die sterke engel. En dan mogen ze door het geloof hem zien. Dominee, wat zie je dan als Christus aan je ziel geopenbaard wordt? Dit. Dat hij waardig is. Dat hij nou de middelaar is. zoals God die eist in het heilig recht van God. Degene die de openbaring van Christus kennen in hun leven, die weten daarvan welk een vreugde dat gaf. Dat die unieke persoonlijkheid zich openbaarde aan je. In zijn menselijke natuur en in zijn goddelijke natuur. Dat geeft aanbidding. Dat geeft verwondering. Dat geeft blijdschap. Er is er één, gemeente. Ik mag u hem allen prediken. Hij moet in je ziel geopenbaard worden. Door het geloof gezien worden. Persoonlijk. Zodat je met die 24 ouderlingen straks kunt meebidden. Hier nog met een krakerige stem. Bescheiden. Met veel duisternis. Met veel aanvechting. Maar de begintonen worden hier geleerd. Gij zijt waardig dat boek te openen. Hier in alle volmaaktheid. Want het volgende coupletje van dat lied is: gij zijt geslacht. Dan zien ze het. Hier nog misschien door de nevelen, door de tralingen van het woord, maar dan volmaakt. Ze kennen de betekenis. Die 24 ouderlingen van die wond die aangebracht is bij dat lammetje. Gij zijt geslacht. En er staat een woord in het Grieks. En dat ziet echt op slagerswerk. Tegenwoordig kun je dat niet meer zien, maar in Werkendam, dan gingen de jongens maandags morgens wel eens heel vroeg naar de slager toe als er een stier geslacht werd. En daarna, dan kon je zien wat er allemaal gebeurde met die stier. Slagerswerk. Met flinke messen. Werd erin gesneden. Dat woord geslacht, dat wil hier zeggen wat er met de borg gebeurd is. Hoe hij met geweld gevangen genomen is. Hoe hij met geweld gegeeseld is. Hoe hij met geweld gekruisigd is. Ja, maar dat deden de Joden. Ja, maar dat deden de Romeinse soldaten, dominee, met Pilatus. Nee, 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 dat deden mijn zonden, mijn ongerechtigheden. Gij zijt geslacht door mijn ongerechtigheden en mijn zonden. Voel je? Dan ga je dan zien de verdienende oorzaak van de zaligheid. Wat staat er dan vervolgens? En gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Gekocht. Dat is dat woord. Dat gebruikt wordt in de Bijbel voor lossen. Loskopen. Het loskopen van een slaaf die daar geketend staat aan de kettingen van de duivel en de zonde. En dat er een koopman komt die de bevoegdheid heeft om zo'n slaaf los te maken, omdat hij die slaaf gekocht heeft, niet met de prijs van goud en zilver, maar met zijn dierbaar bloed. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslachten, taal, volk en natie. Goed lezen wat hier staat. We zetten een eerste streepje onder dat woordje alle. Nee, hij heeft niet alle mensen gekocht met zijn dierbaar bloed. Maar er staat uit alle geslacht. Dus zowel mannen als vrouwen. En zowel uit hele oude voorgeslachten als in het huidige geslacht en het toekomstige geslacht. Misschien bent u wel in verwachting. Het toekomstige geslacht. En uit alle taal. En volk en natie. Dus niemand is daarvan uitgezonderd. Chinezen, negers, blanken, indianen. Joden, heidenen. Maar er staat uit alle geslacht. Uit. En dat is weer dat particuliere element in de prediking. Dat verkiezende welbehagen van God. Niet alle mensen zullen zalig worden. Vind je het daarom ook zo belangrijk om in de kerk te zitten, meisje? Omdat je dat gelooft. Wat, dominee? Nou, dat niet alle mensen zalig worden. U. Dat je dat gelooft. Dat je zegt, ja, dat geloof ik echt. Dat alle mensen niet zalig worden. Dat leert de praktijk heel duidelijk. Wat denkt u van al die miljoenen die nooit aan God nog gebod doen? Maar die hun zonde uitleven. Nee, die worden niet zalig. Maar ook een mens die godsdienstig is en toch zijn boezemzonde blijft handhaven. Je moet niet denken dat je dan zalig wordt, hoor. Of die overeind blijft staan met al zijn rechtzinnigheid. En denk van, ja, wat moet ik er verder nog aan doen, dominee? Want je moet niet denken dat je dan zalig wordt. Nee, gemeente. Uit, dat is dat particuliere element, dat is de verkiezing. En dan kom ik weer even terug bij jou, meisje. Vind je het dan ook zo belangrijk dat je hier in de kerk zit? Dat je zegt, ja, ik weet het, dominee, ik geloof het. Dat het merendeel van de mensheid voor eeuwig verloren zal gaan. Geloof je dat echt? En dat ik daarom in de kerk zit, met het gebed in mijn hart, Heere, kan ik dan nog zalig worden? Want daar komt het op aan, uit alle geslacht. Zeg, heb je dat verdiend, mijn jongen? Je te verdienen? Nee. Beleef je dat ook? Daar gaat het om, hè. Niet zomaar met dat mondje dat zeggen, dat kan zo makkelijk, hè. Een beetje praten, een beetje godsdienstig, vroom praten is dat, hè. Maar als je dat echt beleeft, dan durf je dat eigenlijk nauwelijks op je lippen te nemen. Want dan voel je het branden achter je lippen, dan voel je een hart. Dat eigenlijk, dat moet verantwoorden. Maar luister nou goed. Dat hoef je niet tegenover een mens te verantwoorden, hoor. Al komen er dan tranen uit je ogen. Als dat aan je gevraagd wordt. Maar dan zeg je maar, dat weet God. Want dan is dat ook zo. Als je dat echt beleeft, dan weet God dat. Dan weet God hoe je daaronder gebukt gaat en hoe je dat beleidt voor de Heer, hoe je daarmee worstelt en strijdt. Dat je zegt, o God, ik heb het niet verdiend, maar nochtans. Want wat zag Johannes? Kijk nog eens eventjes. Nee, niet een leeuw. Maar een lammetje. Zo teer, zo dichtbij, zoals een Joods gezin om moest gaan met het lammetje dat ze mee moesten nemen naar het heiligdom waar ze aan verknocht waren. Voelt u, zo moet Christus zo dicht bij het zondaarshart gepredikt worden, dat het hem moeilijk gemaakt wordt om verloren te gaan. Want kijk, Ik weet niet of ik uitverkoren ben. Dat weet ik niet. Ik weet wel dat ik verloren ben. Beleef ik het? Daar heb je het weer, hè? Niet zo makkelijk praten al, jongens. En je catechiseermeester napraten. Beleef ik het? Want als ik het echt beleef, dan ben ik iemand die bezig is om in een moeras weg te zinken, hoor. Met de wanhoop dat niemand me ziet. Heere, help me toch. Ik ben verloren. Kan het voor mij nog? Voel je? Maar dan komt hij komt. En het kwam, staat er. Naar die boekrol toe. Openbreek. Ja, want Klaas Visser moet zalig worden. Daar gaat het om. En hij moet geleid worden, u en ik. Door mijn raad, daar gaat het om. Die raad van God, die moet doorgaan. Kind des Heren, misschien heb je het wel zo moeilijk dat je zegt, oh, ik zie het niet meer. Ik loop zo vast met alles. Maar die raad van God, die zal doorgaan. Want als die raad dan uitgediend is, dat is zo'n prachtige uitdrukking, hè. Dat je soms bij een stervend kind van God bent en dat de omstanders zeggen van waarom neemt de Heere nou haar niet weg? Waarom nou niet? Omdat die raad nog niet uitgediend is. Maar als die raad uitgediend is, ja, dan zal het waar worden wat we samen gaan zingen met Psalm 73. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten. Wel gij, lammetje, mijn rechterhand wou vatten. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil mij toeverlaten. En mij hiertoe door uw bereid opnemen in eeuwige heerlijkheid. Amen. Wij bidden en smeken van u of gij onze blinde zielsogen toch wilt openen. En dat gij toch ons ertoe wilt verwaardigen om een blik in de hemel te mogen slaan. Op die gezegende van de Vader, aan wie u alle macht hebt gegeven op hemel en op aarde. opdat wij zalig zouden kunnen en mogen worden, dat dat in ons leven gerealiseerd zou worden voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw, dat uw volk en kinderen hoe langer hoe meer het uit handen mogen geven. Breng ons ook vanmiddag weer in uw huis en aanvaard onze dank in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij het 8e vers van Psalm 118. Gods rechterhand is hoog verheven. Met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.